eine Sekunde, bitte.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Souris à la vie avec la route du soleil.
L'autostrada del sol.
Barman dans le shaker, la bord de l'évidence, la traite à quelqu'un et des doigts de douanier. Quelques moineaux mettaient trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'armoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise.
Sing away.
Bye.
Bye.
No, I can't.
We will never part. These feelings.
Ça pourrait vous venir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris.
Paris.
Paris. Paris dans son âme. Saupoudrée pour finir, sur la poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, perdrez son âme. Paris, perdrez son âme.
Hi. Welcome on board.
Sonríe a la vida. Ruta al sol.
Ici la route du soleil.
Ik beloofde je Parijs, helemaal voor jou alleen. Ik beloofde je de stad als een bruid in de morgen, vanaf een hoge heuvel. Een stad zoals de Parijzenaars zelf hem niet kennen, omdat het een verwaaide krant is in de wind. Een enkel blikje dat rinkelend door de goot danst. Een clochard die onder de brug de Seine zijn andere wang toekeert als die zich nog eens omdraait. Hoor je het zware tikken van de lift in de Eiffeltoren als de raderen zich vastgrijpen? Zie je de daak om je heen, de beroemde Toile van Parijs, en de monumenten die eeuw na eeuw aan de verzameling van de stad zijn toegevoegd als een hommage aan deze of generaal.
Je vous avais promis Paris pour vous seul. Des heures décalées, une journée au fil de la mémoire. Nous aurions commencé à l'aube face au grand territoire de la ville, perché sur une colline, très haut, pour mesurer l'immensité des pierres accumulées par le temps. Vous auriez vu d'abord un paysage que nous pratiquons peu, mais que chaque habitant porte en lui. Un sentiment géographique toujours là dans les profondeurs de la conscience. Et qui nous fait comme une terre natale impossible à quitter longtemps.
Kijk, dat is Montmartre zonder toeristen. Straks zal de heuvel van de martelaren weer tot 1000 karikaturen worden getekend.
Vous seriez arrivé dans la nuit, avant l'aube, juste à temps pour voir le jour se lever à Montmartre. Sans la foule des touristes qui met ce lieu mythique à l'écart de nos vies. Une heure bleue, si douce à Paris que Guerlain en fit un parfum.
Dit is l'heure bleue, une heure zo pur dat Guerlain un parfum naar haar vernoemd heeft. De Notre-Dame wordt omspoeld door de Seine als een schip dat in de grote stad verzeild is geraakt. Vanaf de kantelen loeren de trollen en gargantua's naar beneden. Waken ze over de stad of staan ze op het punt haar te bespringen?
Et puis d'un bond nous aurions grimpé l'escalier des tours de Notre-Dame pour décider d'un parcours, éprouver les distances par le regard et faire ainsi, comme un tour du propriétaire, avant d'arpenter les rues de la ville et sentir l'heureuse fatigue des promeneurs inlassables.
Dan zwellen de geluiden aan. De geluiden die in enkele uren van Parijs een kermis zullen maken. Een gekkenhuis met bruisende watertentakels die door de straten zullen kolken. De bruid is alweer een oud marktvrouwtje geworden dat op een radijsje knauwend haar prijs noemt.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Signores!
Peter, ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Le route du soleil,
c'est la route.
Oh, ils sont là, Milan. L'autostrada
del sole con Peter Van Brugge.
Hello.
Ici la route du soleil.
Oh, we utterly amused.
Vergogna.
Stupendamente meraviglioso.
Time free.
Allemaal hier gekomen voor de excursie van de Da Vinci Code. Hij heeft allemaal het boek gelezen, neem ik aan. Misschien wel 2 maal, nou net zoals ik. Ik heb
Le Louvre, un des plus vastes palais du monde. Une ancienne résidence royale agrandie, embellie au fil du temps. 8 siècles d'histoire de l'architecture sont ici résumés.
The Louvre, one of the largest palaces in the world. A former royal residence, enlarged, embellished over the years. Epitomized here are 8 centuries of architectural history. The entire building has now been converted into a museum for everyone's benefit.
Nou gaan wij hier die galerij in. Dan moet u heel even goed naar de deuren kijken. Want ergens daar uit de muur hoort dus een hek naar beneden vallen. Die inderdaad Saunière heeft kunnen scheiden van de moordenaar die hem achterna ging. Dan lopen we ongeveer 4,5 kilometer. En dan moeten we, of 4,5 meter, sorry. En dan kunnen we daar een doek van Caravaggio zien hangen.
Het Louvre, Parijs. 22:46. De beroemde conservator Jacques Saunière wankelde door de boogvormige entree de Grande Galerie van het museum binnen. Hij deed een uitval naar het dichtstbijzijnde schilderij dat hij zag, een Caravaggio. Saunière greep de vergulde lijst en trok het meesterwerk naar zich toe totdat het loskwam van de muur en de 76-jarige man met het doek over zich heen achterwaarts op de grond viel. Zoals hij had verwacht, kwam er vlakbij met donderend geraas een valhek naar beneden, dat de toegang tot de galerij versperde. De parketvloer trilde. In de verte begon een alarm te rinkelen. Er klonk een stem ijzingwekkend dichtbij. Verroer je niet. De conservator die op handen en knieën zat verstijfde en draaide langzaam zijn hoofd. Slechts 4,5 meter bij hem vandaan, buiten het gesloten hek, keek de gigantische gestalte van zijn aanvaller hem tussen de ijzeren tralies door strak aan. Hij was breed en lang, had een lijkbleke huid en dun wordend wit haar. Zijn irissen waren roze en zijn pupillen donkerrood. De albino trok een pistool uit zijn jas en richtte de loop tussen de tralies door recht op de conservator.
Zeg, Peter, ik heb dat boek ook gelezen. En nou zijn de mensen die willen graag even zien waar die Sonière dus doodgevonden is en hoe die erbij lag. Dus dat ga ik ze even laten zien, ja? Dag!
Van het Louvre als museum. Volgens mij mis ik mensen, maar...
Oh, die zijn foto's maken.
Die zijn foto's maken. Oh ja, oké. Okay. Ja, want soms raak je wel eens mensen kwijt. Maar met het verleden van het museum als...
In een flits werd de betekenis duidelijk. De mens van Vitruvius. Stootte Langdon uit. Sonière had een levensgrote replica van Leonardo da Vinci's beroemde tekening gecreëerd. Sonière's bedoeling was onmiskenbaar. In de laatste ogenblikken van zijn leven had de conservator zijn kleren uitgetrokken en was hij zodanig gaan liggen dat zijn houding overeenkwam met die van Leonardo da Vinci's De Mens van Vitruvius. Wat is hier in de Grande Galerie aan de hand? Het is nog drukker dan bij de Mona Lisa. Nee, kijk hem. Nee, ja. Platina, doe je armen en je benen bij elkaar en kleed je onmiddellijk aan. Ben je helemaal gek geworden? Geen wonder dat er hier zoveel mensen stonden, met name mannen. Die vonden het Louvre ineens hartstikke leuk.
Sorry hoor, ik wou alleen het meisje van Vitruvius uitbeelden.
Nou, dus je dan gelukt, krijgt het Louvre eindelijk een beetje publiciteit. Ik weet niet of jij die regen van klikkende fototoestellen hebt gehoord, terwijl je daar zo ongegeneerd zonder kleren lag te liggen. Maar als jij morgen jezelf in de krant terugziet, dan moet je hier aan opkijken.
Oh... Ik schaam me zo. Ik ben er even niet hoor. Ik heb even een dipje. Ik zit even in een dalletje. Laat mij maar gewoon even hier liggen.
Platina, er wordt vandaag niet meer gelegen. Kom, we gaan de Mona Lisa bekijken.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Heel druk bij de Mona Lisa.
Ja.
Er worden iedere minuut wel 30 foto's gemaakt met flits.
Mooi schilderij.
Let jullie eens op de bordjes strakjes die naar de Mona Lisa wijzen. Dan zie je dat Mona Lisa je eigenlijk moet uitspreken als Mona Lisa. Want je schrijft met twee N'en. De anagram Amon Lisa, die hij er op een gegeven moment van maakt, om aan te geven dat daar een vrouwelijke en een mannelijke kant in haar zit, is niet mogelijk. Mona Lisa is waarschijnlijk de afkorting van Madonna Lisa, wat heel waarschijnlijk haar naam was. We weten het niet zeker, maar men denkt dat zij, hè, dat het een portret is van een dame die Lisa Gherardini heette, die getrouwd was met een Giocondo.
Is wel mooi, hè, die Mona Lisa?
Mm-hmm.
Met haar mysterieuze glimlach.
Mm-hmm.
Waarom sta jij nou ook zo raadselachtig te glimlachen?
Nou, ik weet wel wat zij denkt. Zij denkt, en mijn vriendinnen allemaal maar zeggen dat hij homo is. Mm-hmm. Mm. Nou, Leo leerde Liesje lopen in de Lange Lindenlaan, maar hij heeft nog heel veel bijgeleerd. Vandaar die glimlach.
Oh ja, echt zo dat alle vrouwen uit zijn leven bij zijn graf zeiden?
Die man die kon alles. Was wetenschapper, denker, geïnteresseerde zich in de meest uiteenlopende vragen. Waar komt het bloed vandaan? Waar komt de plas vandaan? Bedacht verdedigingswerken. Heeft een soort kanon ook uitgevonden. Heeft molens uitgevonden. Heeft waarschijnlijk de helikopter uitgevonden. Maar jammer genoeg hadden we nog niet de helismotoren die er nodig waren. Heeft de fiets uitgevonden. Maar had nog niet, hè, het meest uiteenlopende ding heeft hij uitgevonden. Was een genie, kon met twee handen tegelijkertijd schrijven. Schreef ook hele boeken vol in spiegelschrift. Dus dat klopt inderdaad. Ik denk niet dat het een, zoals Dan Brown hem heeft beschreven, een flamboyante homofiel was. Dat lijkt me erg moeilijk gezien de tijd in welke hij leefde. Dan kon je als homofiel op brandstapel terechtkomen. Dat zou ik niet doen als ik hem was. Daarbij heeft hij het voor elkaar gekregen om als een van de eerste in de westelijke samenleving een kadaver te dissecteren. Om dat voor elkaar te krijgen moet je nogal goede linken hebben met de Vaticaan, de kerkelijke autoriteiten. En dan kan je beter niet in zo'n moeilijk geval zitten als flikkernicht of hoe noem je het heel bekend te staan. Het is absoluut geen reguliersdwarsstraattype.
Jan loopt nou echt zo te kijken van wat is een reguliersdwarsstraattype?
Ja, ik weet de reguliersdwarsstraat wel. Daar haalde een neef van mij altijd zijn spullen voor de donkere kamer. Die ontwikkelde nog zelf zijn foto's.
Ja, ze schijnen daar alles voor de donkere kamer te hebben. Kant-en-klare darkrooms heb je daar. Ja.
Nou kijk, dat wist ik niet. Dat zal ik eens tegen mijn neef zeggen.
Is het een nicht?
Nee, een neef zei ik toch?
Dan zou ik het er verder niet over hebben met hem.
Nee, maar Leonardo was geen nicht. Zeker weten. Kijk maar naar die ogen van Lisa. Die ogen zeggen veni vidi, homi fici.
Ze spreekt Latijn.
Ik kwam, ik zag en de man overmeesterde mij.
Heerlijk is mijn huid en donker. Volg me, kom, ik maak je dronken. Overmeester mij. Jij bent van mij. Zacht als honing, maar gevaarlijk. Wild en moest, maar zo bekoorlijk. Overmeesterde mij. Ik bind je aan mij. Want ik wil echt niemand anders. Ik wacht al zo lang op je, overmeester mij. Want wij zijn gemaakt voor elkander. Vind je mij mooi, welkom dan, en overmeester mij.
Hooglied op muziek gezet door Isabel A. Overmeester mij. Dat klinkt ook meteen dat je zegt, nou oké, laten we dat maar doen dan. Welkom bij de Route du Soleil, 8e jaargang, 6e aflevering. Rechtstreeks vanuit het grootste museum ter wereld, het Louvre. Waar je enkele dagen nodig zou hebben om alles te zien. Prachtige schilderijen van de Italianen Caravaggio en Leonardo da Vinci. Die allebei trouwens genoemd worden in die onverbiddelijke bestseller van Dan Brown, Da Vinci Code. En die speelde zich voor een deel af hier in het Louvre. De conservator van het museum wordt vermoord, maar weet nog net op tijd een code door te geven aan zijn dochter. En die code is met een speciale onzichtbare inkt geschreven op de Mona Lisa en op het schilderij Madonna on the Rocks, oftewel Madonna op de rotsen. In ieder geval op de glasplaten voor de schilderijen. En die code zal uiteindelijk de weg wijzen naar de plek waar de Heilige Graal verborgen ligt. Wie was eigenlijk Leonardo da Vinci?
Om dat te weten te komen...
gaan we eerst maar eens even een plaatje van hem draaien. Regie, da Vinci kan erin.
Hi, welcome on board.
Sonríe, amigo. Ruta Sol.
Ici la route du soleil.
Zeker voor een hetero.
Dat was Leonardo da Vinci niet, jongens. Dat was Paul da Vinci.
Dat is een nicht van Leo.
Het is niet de bedoeling dat wij hier goedkope grappen gaan lopen maken, jongens. Want ten eerste zijn wij hier in het Louvre. En ten tweede zit amusement niet meer in het pakket van de publieke omroep.
Wie was Leonardo da Vinci?
Het bestaat nog steeds. Dat kleine dorpje 20 kilometer ten westen van Florence. Vinci. Daar komt hij vandaan. Die Italiaan die alles kon en alles wist. Die beeldhouwer, bouwmeester, ingenieur en uitvinder was. En het schilderen er naar eigen zeggen maar een beetje bij deed. Maar deze Renaissance man was het die het atmosferisch perspectief uitvond. Een sfumato, een techniek van schilderen waarbij je contouren laat vervagen in de verte door een subtiel kleurverloop toe te passen. Ik heb telefoon nu? Wie? Mevrouw van der Laan, zeg maar dat ik aan het lesgeven ben. Leonardo da Vinci was een tijd ver vooruit. Ga maar na. In 1485 vindt hij de parachute uit, terwijl er nog geen vliegtuigen zijn. En een inklapbaar landingsgestel. Beetje voorbarig. Wel maakt hij tekeningen van een machine met een ronddraaiende cilinder bovenop. De helikopter, jawel. Leonardo ontwerpt een duikerspak, compleet met snorkel. Hij maakt zelfs schetsen voor een soort van legertank. En voor een fiets in de 15e eeuw. De handkar moest nog worden uitgevonden, bij wijze van spreken.
Quand le jour s'assombrit et se voile, quand au ciel on va luire mille étoiles, la forêt paraît sortir du silence, et l'on entend un chant monter en cadence. Les Indiens aujourd'hui
Leonardo da Vinci is al wakker terwijl de anderen nog slapen. Leonardo weet dat het gevaarlijk kan zijn om meer te weten dan de anderen. Dat heeft hij aan Galilei gezien. Galileo Galilei. Daarom houdt hij zich van de domme. En als hij een opdracht krijgt voor een religieus schilderij, dan maakt hij de keuriging. Bijvoorbeeld het laatste avondmaal. Geschilderd op de muur van een klooster in Milaan. Iedereen denkt het schilderij te kennen, maar laten we eens van dichtbij kijken. Waarom houdt links een hand een dolk vast, gericht op de maag van een discipel? Waarom houdt de apostel Johannes rechts van Jezus zijn middelvinger in de hoogte? Waarom heeft Da Vinci zichzelf bij de discipelen geschilderd, demonstratief met zijn rug naar het gezelschap toe? Het is hem duidelijk. En last but not least, de discipel aan de rechterhand van Jezus is zonder twijfel een jonge vrouw met ronde vormen en lang golvend haar. Je kon het niet hardop zeggen in een tijd dat de kerk bij het concilie van Nicea had besloten dat Jezus de zoon van God is en dus zelf ook goddelijk. Dus deed Leonardo het stiekem in een op het eerste gezicht vroom schilderij voor een klooster. Maar evengoed is de verborgen code van Da Vinci maar al te duidelijk. Jezus had een vrouw en ze heet Maria Magdalena.
Voor Huisberg met in mijn hand de onverbiddelijke bestseller van nu, de Da Vinci Code. En daarin wordt beschreven hoe Jezus een heel gewoon iemand was, gewoon met Maria Magdalena trouwde, kinderen kreeg, nog nazaten heeft in Zuid-Frankrijk.
Ach ja, Henk van Os, we kwamen hem tegen bij Kasteel Berg in Serenberg. En daar spraken we over Maria Magdalena met kasteelvrouw Diana en priester Joop.
Wat mij intrigeert is dat ze in de middeleeuwen, dat de figuur van Maria Magdalena zo teruggekomen is, dat ze allerlei verhalen aan haar levensgeschiedenis hebben toegevoegd door middel van legenden. Dus er moet toch iets fascinerends met die vrouw aan de hand geweest zijn. Dat het later ook zoveel impact gehad heeft.
Als je ook dat ziet, die prachtige legende die in dat getijdenboek staat, dat is wonderbaarlijk wat men haar toegeschreven heeft. Nou zijn de middeleeuwen niet direct wetenschappelijk aan te halen als bewijsstukken, maar het is wel kenmerkend dat over haar zoveel is bijgefantaseerd door de middeleeuwers. Ja.
Maria Magdalena. Ze was zo belangrijk voor Jezus dat Petrus tegen de anderen zei: waarom vertelt hij haar dingen die hij tegen ons verzwijgt? Wie is zij dat ze zijn lievelingetje is? Wat bij Petrus nog jaloezie was, kan bij de kerkvaderen na hem zijn uitgegroeid tot regelrechte gêne. Een moederfiguur als Maria kon nog, maar iemand met wie Jezus het misschien wel gedaan had. De oude strenge bisschoppen kregen daar ineens hele rare beelden bij. En dus poetsten ze, toen ze weer eens bezig waren de Bijbel op te kuisen, Maria Magdalena een beetje weg. En nog een beetje. En nog een beetje. En dan zou een zekere Da Vinci de moed hebben ons te vertellen dat Jezus misschien wel kinderen had? Om daar het fijne van te horen, schakelen we een vermaard detective in. De huisdetective van de KRO, het is echt waar. Hier is Patrick McNee van de Wrekers.
I'm Patrick McNee. Leonardo da Vinci is perhaps the most enigmatic figure the world of art has ever produced. There is a secret society in France that claims Leonardo as one of its members, the Priory of Sion. The presence of this priory became known in 1975 when a startling discovery was made in a Parisian library. Once again, parchments were found. This time they were called les dossiers secrets. These documents were said to reveal some of the secret members to be Sir Isaac Newton, Victor Hugo, and yes, Leonardo da Vinci. But what is the Priory of Sion? According to these parchments, the objective of the organization was to restore the Moravian bloodline to the thrones of Europe. The Priory believed that the Moravian kings were descendants of Jesus Christ, which would imply that Jesus didn't die on the cross, and did in fact marry and produce offspring.
In 1975 werden geheime documenten gevonden in de bibliotheek van Parijs, die afkomstig zouden zijn van de Priorij van Sion, een geheime organisatie die door de eeuwen heen geheime voorzitters heeft gehad. Isaac Newton, Claude Debussy, Victor Hugo en inderdaad Leonardo da Vinci. Maar wat is de Priorij van Sion eigenlijk?
For that answer we must start 400 years before Da Vinci's time with a group of 9 men who may just have been the source of the secret and powerful information that Leonardo possessed.
Voor het antwoord op die vraag moeten we 400 jaar terug naar de kruistochten. Toen de tempeliers in de tempel van Salomo op zoek gingen naar schatten en geheimen. Was dit het geheim dat ze vonden en dat niemand mocht weten?
Bruges, Ypres, Carnac, Arles, Monaco, Florence en Rome. Een voyage virtuel sur Radio 2.
Welkom aboard and thank you for traveling through the sun.
Lei ascolta KRO con la strada al sole.
A moving stream of information.
Call to me across the earth. In Nederland goed du soleil met 2 uur lang zomermuziek thuisbezorgd krijgen wanneer het jou uitkomt. Het is nog legaal ook. Voor het eerst in Nederland kun je via podcast je abonneren op een compleet muziekprogramma gratis en voor niets.
www.roetdusoleil.kro.nl.
Elke week weer 2 uur radio gratis thuisbezorgd. Kijk voor meer informatie op roetdusoleil.kro.nl.
De Mona Lisa a toujours été vu comme un chef-d'œuvre. À Fontainebleau, au Louvre, à Versailles, les rois le conservaient près d'eux. Bonaparte l'a voulu dans sa chambre à coucher du château des Tuileries. Mais on sait qu'en 1804, la Joconde se trouvait dans la Grande Galerie. Elle était déjà et est toujours une des gloires du musée.
Nou, het schilderij zit in een speciale kluis. Heel even, want die kluis is geschonken door Japan. Het is heel speciaal glas, een soort roomglas, om inderdaad het flitsen tegenwoord te houden. Het is ook het idee om haar dus in een soort pure luchtkluis op te bergen. En toch zichtbaar te laten. Want een van de dingen die het schilderwerk heel erg aantast, is wat wij uitademen.
Sta niet zo te ademen, Jan.
Mooi schilderijtje.
Ja, maar er is één ding wat ik echt niet snap. Er staan nu ongeveer 10 rijen dik voor dat schilderij. Al die Japanners staan dus echt als gekken te fotograferen. Ze kijken niet eens naar het schilderij. Ze staan alleen maar met die Nikon of Olympus tegen hun ogen. En straks komen ze thuis en zien ze alleen maar een weerkaatsende flits. Ze gaan er niet zien. Nu niet en straks niet. Maar stel nou dat het wel zou lukken. Wat zie je dan aan een fotootje van een schilderij? Beneden kun je prachtige reproducties kopen.
Dat lijkt echt wel, hè?
Wat doe je nou, Jan? Ik geef even een ooggetuigenverslag. Onze chauffeur Jan de Boer heeft nu het schilderij de Mona Lisa in een prachtige houten lijst in zijn handen en houdt het omhoog om het te vergelijken met het exemplaar aan de muur. Hoe kom je aan dat schilderij, Jan?
Gewoon voor thuis meegenomen. Hangt boven de bank. Ik wilde wel eens zien of het een beetje lijkt. Hij lijkt goed, hè?
Het lijkt nergens op, Jan. Je staat hier in het Louvre met de Mona Lisa in je handen te zwaaien. Hoe weten die security mensen nou dat dat niet het origineel is wat je in je handen houdt?
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant prends mon whisky quant à moi peu dormi vide et bris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Woohoo! cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Worstelend met de versnellingsbook slaagde Lengden erin de gekaapte taxi naar de andere kant van de Bois de Boulogne te manoeuvreren en de motor onderweg maar 2 maal te laten afslaan. Welke kant is de Ruyak zo op? Vroeg Lengden, terwijl hij zag dat Sophie de snelheidsmeter liet oplopen tot meer dan 100 km per uur. Sophie hield haar blik op de weg. De taxichauffeur zei dat het vlak bij Roland Garros was. Ik ken die buurt wel.
Oké, ik ga dus richting Rue Haxor en dan Roland Garros.
Welkom bij de Rue du Soleil. Ik leg even uit wat er is gebeurd. Wij zijn met de Mona Lisa onder onze arm het Louvre uitgevlucht. En de bus in. Het is een reproductie van bij Jan thuis boven de bank. Niks aan de hand. Maar daar weten de gendarmes niet die ons momenteel achterna zitten. Platina zit nu voor te lezen uit het boek Da Vinci Code. Want daarin wordt ook een vlucht uit Parijs beschreven. Met straatnamen en al. Dus we gebruiken dat boek een beetje als wegenkaart. Kijk Jan, Roland Garros, daar moeten we linksaf.
Bonjour, c'est inconnu pour trois gentils de tout. Je veux parler de Rex, de moi et du sergent Bigras.
C'est cela, on est pas mal d'années. De se faire écœurer.
Ah oui, effectivement, on est victime de harcèlement.
Je n'ai pas que l'on se plaigne de se faire traiter de manger de beigne.
De bœuf, de porc, de gauche et ça.
Au caractère un peu brutal.
À la longue, on s'y fait.
Mais qu'au fond, c'est un peu vrai.
Il y a quelque chose qu'on peut pas supporter.
Je suis plus capable de l'endurer.
C'est de se faire crier.
Goedemiddag, welkom bij Rue du Soleil. Mocht het laatste deel van onze Parijse uitzending wat opgejaagd klinken, dan kan dat kloppen. We hebben namelijk Parijs uit moeten vluchten omdat Jan de Boer in het Louvre met de Mona Lisa onder zijn arm liep. Dat was een imitatie, maar dat weet de politie niet. Dus die heeft ons achterna gezeten. Maar gelukkig hebben we ze af kunnen schudden door halverwege even te schuilen in een remise van een busstation. We rijden nu Parijs uit met de Da Vinci Code als wegenkaart in de hand. Want daarin staat een leuk kasteeltje even buiten Parijs, waar onze Parijse gids Agathe een Engelsman kent waar we wel even mogen schuilen. Dat is een zekere Mr. Teabing. Agathe, waar zijn we nu?
Agathe,
waar we nu zijn.
Wij zitten hier op de autosnelweg, de A13. En deze autosnelweg die gaat naar Normandië. Dat is een snelweg die wordt heel veel door de Parijzenaars gebruikt. Want veel Parijzenaars hebben in Normandië een tweede woning. Een appartement of een huisje. En het is bijvoorbeeld ongeveer anderhalf rijden naar die mooie badplaatsjes zoals Deauville en Trouville. Dus op vrijdagavond verlaten een heleboel mensen hier de stad Parijs. En ze komen allemaal op zondag weer terug. Dus je kunt zich voorstellen wat voor files er hier dan zijn.
En dan komen we langs de pracht en praal van Château Vaux-le-Comte. In 1656 haalde Nicolas Fouquet, je hebt ook nog een duur restaurant in Parijs dat Fouquet heeft, de minister van Financiën onder zonnekoning Lodewijk XIV, drie beroemde kunstenaars bij elkaar om een oogverblindend kasteel te bouwen dat mooier en groter moest zijn dan Versailles. Het paleis van de koning, de zonnekoning. Het werd ingewijd met een reusachtig feest, waar het duurste Chinees vuurwerk werd afgestoken en met juwelen behangen olifanten over de tuinpaden paradeerden. Lodewijk XIV was er ook blind van jaloezie. Kort na het feest liet hij zijn minister arresteren door de musketier D'Artagnan en in de kerker gooien. Het kasteel werd verbeurd verklaard. En Lodewijk XIV huurde vervolgens de drie architecten van Fouquet in om voor zichzelf een kasteel te bouwen. Een van die architecten, André Le Nôtre, bouwde ook het kasteeltje waar we nu heen rijden, Château Villet. Moraal van dit verhaal, koop nooit een groter huis dan je baas heeft, want dan kon je wel eens in een heel klein kamertje eindigen.
And this is actually where Robert Langdon and Sophie Neveu, they arrive into this particular room here. This is the actual stairs that Lee Teabing comes down the stairs. Now they're actually brought by the butler, Remy Le Gulledec, into the library. And you can't actually see the stairs from the library, so that's a little difference from the book. Okay, it's not quite the same.
Was it coincidence that Brown chose for this castle?
What happened is Dan Brown's wife, Blythe Brown, came to the chateau about 2 years ago. She was interested in finding a place not far from Paris where Robert Langdon and Sophie Neveu could escape. And then from here escape to Le Bourget, which is the private airfield. It's not so far from here. So when she came here, she said that she was an art historian, that she was interested in the history of the place, because there is a lot of history with the chateau, and fell in love with it. And then Olivia, the owner, discovered that her chateau was in the book when she was on a plane and somebody was reading the book beside her and they were talking about Château de Villette, and that's how she found out that her chateau was in the book. Yeah. You know, she's very happy. She's a businesswoman at the end of the day. She's still she's a businesswoman, yeah. Just turn on the camera. So this This room, it's also an unusual room because to have an oval room and an octagonal room, it doesn't normally exist in a chateau. I just want to say goodbye to some people, if you don't mind, that were here as well. They're looking for...
Dan moet Lee Teabing ineens een paar mensen gedag zeggen en rent naar buiten. Moet hij echt mensen gedag zeggen of haalt hij stiekem een paar spionnen van Opus Dei bij? Volgende week, Opus Deo Volente, ontmoeten we misschien Dan Brown. En zakken we af naar het zuiden, op zoek naar de Graal, de Ark van het Verbond of een geheim dat te groot is om het in onze uitzending te vertellen. In ieder geval, tot volgende week en route bij de Côte du Soleil.
Geef gas, Jan.
Geef gas waar?
Hier op de gaspedaal in de bus. Jan, het is groen. Op naar de Prieveriek. Geef gas.
Molo my darling, molo y dole, molo y dole, molo y dole.
Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth? Have you ever played a dream and love? Time is now and you are the star.
The ball is traveling in your direction. Give it all of your attention. Pick it up and pass it on. That's what's gonna make us strong.
We will live for love united. We will give for love.
Some intervention. Children needing your protection. It's not enough to sing this song. Lift the cup and pass it on.
We will live for love.
Jag spelar för Love United.
Jag jogar Love United.
Du jogar på Love United.
United.
Spiel für Love United.
club for Love United.
Eu jogo para Love United.
Say Love United, Bewana.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.